Ja, goedemorgen. Ja, we doen Gods woord maar open. En daar wil ik eerst nog wat over zeggen, want kijk, al die kleine stukjes die erin staan, verhaaltjes, gebeurtenissen. Kijk, Gods woord is een bloemlezing natuurlijk, hè. Het gaat over een periode van 4000 jaar zo'n beetje, wat de Heere God allemaal geschapen heeft en hoe die omgaat met de volkeren en dan later met Israël en alles wat er gebeurt. En zo staan daar hier en daar Sumier wat gedeeltes in, wat vormt samen Gods woord. Waarom zeg ik dat nou? Om ons erbij te bepalen dat we al die kleine gebeurtenissen ontzettend nauwkeurig bestuderen. Kijk, als het zo is dat bijvoorbeeld Salomo 40 jaar aan het bewind is en 40 jaar opperrechter is. En als daar precies één klein rechtszaakje van al die 40 jaar in de Bijbel staat, dan moet je zo'n verhaal natuurlijk wel ontzettend goed lezen. Want dan heeft God daar een hele duidelijke bedoeling mee. En al die andere duizenden rechtszaken die hij gedaan heeft, staan er niet in. En ik denk dat dat belangrijk is, want er komt er steeds meer achter dat er in de grondtekst zoveel meer te vinden is als ogenschijnlijk. En vanmorgen wil ik met u graag een gedeelte behandelen uit Lucas 10. De geschiedenis, de gebeurtenis rondom, de vertalers hebben erboven gezet, de barmhartige Samaritaan. Ja, dat is een bekend verhaal. Iedereen kent het. Ik heb een glaasje water. En daar zit op zijn minst een dubbele bodem in, om te doorgronden waar dit nou allemaal over gaat. En ik begin het maar gewoon even te lezen in vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken, te verleiden. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Ja, dat begint natuurlijk al verkeerd. Een wetgeleerde, hij was gespecialiseerd in de wet. De eerste 5 boeken van Mozes, waar al Gods prachtige voorschriften en praktische tips in staan voor het volk Israël. Maar hij staat op en hij zegt, meester, rabbi, een soort eretitel. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat eeuwige leven, dat is een beetje een nare vertaling. Want dat eeuwige leven zoals wij dat in gedachten hebben, dat is natuurlijk anders als hier staat. En daartoe moeten we wel eventjes naar Johannes 3. Want daar gaat het erover wat de toekomstverwachting is. Van Israël, ik zeg Johannes 3, ik moet zeggen Johannes 7. En Johannes 7 vers 33, daar staat, de Heer Jezus is daar aan het woord. Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Hij zei dus dat hij terugging naar de hemel na verloop van tijd. En als ze hem dus wilden zoeken, dan was hij er niet. En waar hij is, daar kunnen zij niet komen. Dan zegt hij dus gewoon tegen de Joden, die hemel waar ik naartoe ga, daar is niks voor jullie. Daar kunnen jullie niet komen. Dat wordt herhaald in hoofdstuk 8, vers 21. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dan ten overvloede in hoofdstuk 13, nog tweemaal. Hoofdstuk 13, vers 33. Lieve kinderen, zegt hij tegen de Joodse mensen, nog een korte tijd ben ik bij u, u zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dan vers 36, Simon Peter zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Hoofdstuk 14, vers 1, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Waar ik heen ga, ik ga heen om u een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat lijkt strijdig, controversieel, maar dat is het niet. Want waar de Heer Jezus het over heeft, hij is naar boven toe gegaan om plaats te bereiden. Hij bouwt daar gewoon het hemels Jeruzalem, wat in de toekomst naar beneden gaat komen. Dan gaat het oude klaagmuur gaat ook weg. Dan is dan een nieuwe situatie. Een prachtig mooi Jeruzalem waarover in de Bijbel uitvoerig geschreven wordt. Dat gaat hij doen, want hij heeft net 4 keer gezegd waar ik heen ga, naar mijn vader, dat weten jullie, maar jullie kunnen daar niet komen. Dat is niet voor jullie. Het is niet een kwestie dat het te maken heeft met geloof of ongeloof, maar dat is gewoon niet jullie toekomst. En dat huis van zijn vader waar hij het over heeft, daar is hij aan plaats aan het bereiden. En dan komt hij terug, hij neemt dat hemels Jeruzalem mee. En als hij dan beneden is, compleet met dat grote, enorme grote hemels Jeruzalem. Als ik de maten juist interpreteer, dan kom ik op afmetingen van 2200 kilometer of zo in het vierkant en hoog. Dus dat is echt gigantisch groot. Dat kun je niet missen. En als ik dan terugkom, dan zal ik u tot mij nemen, opdat u zult zijn waar ik ben, op de aarde. Want de Joden zijn een aards volk met aardse zegeningen en een aardse toekomst. Dus als dan deze wetgeleerde, ik ben nu weer terug in Lucas 10, vraagt, meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Dan moeten we daar lezen, meester, wat moet ik doen om het leven in de eeuw te beërven? Want dat was natuurlijk altijd een prachtige, mooie belofte. Dat zodra Johannes de Doper bijvoorbeeld actief werd, dan is zijn boodschap, bekeert u. Ja, bekeert u. Dat had in het Oude Testament ook al 1000 keer geklonken, bekeert u tegen Israël. Maar dan zegt hij erbij voor het eerst met het argument, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. En dat Koninkrijk der Hemelen, dat klinkt weer heel hoog, heel hemels, maar dat is het niet, dat is een aards koninkrijk. Want de koning was er al, de Heer Jezus was ondertussen geboren. En dat aardse koninkrijk, dat moest gestalte krijgen zodra hij herkenning en erkenning vond bij het volk. Maar ja, ze kenden hem niet en ze herkenden hem niet en ze erkenden hem niet. En het werd allemaal niks en uiteindelijk spijkerden ze maar het kruis. Toch is hij degene die in de toekomst dat koninkrijk der hemelen op de aarde gaat openbaren. En hij zit dan op de troon in het hemels Jeruzalem, de grote witte troon. Dat is beneden, dat is niet boven. En zo gaat dat. Dus die vraag van die wetgeleerde, die is een klein beetje krom vertaald. Hè? Want er wordt regelmatig ook in het Oude Testament gesproken over een toekomstige tijd, een die dag die dan komen zal en wat er dan allemaal zal gebeuren. Nou, dat gaat allemaal over het aardse Koninkrijk der Hemelen. Vandaar ook dat in het Matthäus-evangelie voortdurend gesproken werd over het Koninkrijk der Hemelen, terwijl in de andere evangelie diezelfde betekenis gehecht aan het Koninkrijk van God. En dat is natuurlijk niet strijdig, want het Koninkrijk der Hemelen maakt te enige tijd deel uit van het Koninkrijk van God. Goed dat je die dingen gescheiden houdt. Want de uitdrukking Koninkrijk van God komt ook wel degelijk voor in de Matthäus-evangelie. Een keer of 3. Maar wel 1 keer of 20 Koninkrijk der Hemelen. En dat is niet hetzelfde. Als je die dingen door elkaar gaat halen, dan gaat er iets fout. Dan gaat het allemaal niet kloppen. Dus de vraag van de Heer Jezus, van de wetgeleerde. En hij zegt dat om hem een pootje te lichten. Hè? Om verzoeken is een beetje ook een leidt ons niet in verzoeking, verleiding, dat is het. Hè? En dat bedoelt deze man. Hij stelt dus een hele gemeene, smerige vraag en hij hoopt op een antwoord waar hij op in kan haken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 26, wat staat er in de wet geschreven? Ja, hij was een wetgeleerde, hij kende de wet uit zijn hoofd, hè? De eerste 5 boeken van Mozes. Hoe leest gij? Ja, wat leest u daar? Hebben ze de vertalers er neergezet, maar eigenlijk staat er hoe leest u? Kijk, en daar gaat het om. Dat is met de hele Bijbel zo. Hoe lees je dat? Zit je te lezen van, nou, het ze mij benieuwen? Of zit je te lezen met een biddend hart en een beetje van tevoren om wijsheid om te doorgronden waar het op aankomt? Ik denk dat dat laatste belangrijk is. Dan gaat er een enorme mooie wereld gaat er voor je open. Hoe leest u dat? En dan komt deze wetgeleerde met eventjes een keurige demonstratie van wat hij allemaal uit de wet heeft gelezen. Hij antwoordde, vers 27, en zei, u zult de Heere, uw God, Yahweh, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, hart, ziel, kracht en verstand, als dat allemaal samenwerkt om de Heere God van harte lief te hebben, nou, dat gaat de goede kant op. Maar hij citeert slechts een tekst uit de wet. En dat staat het is een samenvatting tussen Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Dat gaan we zo wel even lezen. Maar eerst nog even verder. En hij, de Heer Jezus, zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Een mooi antwoord, prachtig, politiek correct antwoord, doe dat en je hebt dat leven waar je nog net over begonnen bent. En normaal gesproken is dan het gesprek afgelopen, maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, vers 29. Kijk, daar komt de aap uit de mouw. Hij wil zichzelf rechtvaardigen. Hij voelt op zijn klomp aan, ja, daar voldoe ik niet aan, dat kan ik niet. En dan de vraag, wie is mijn naaste? En daarvoor moeten we even terugbladeren naar Leviticus 19. Want de naaste is natuurlijk wel een hele bijzondere uitdrukking. Het is taalkundig gezien, is het overtreffende trap enkelvoud. Je hebt nader en de naaste is degene die je dichtst erbij is. En Leviticus 19, op bladzijde 172, als u een HSV heeft, daar wordt daar uitvoerig over gesproken. En dan moet je gewoon even een aantal versen moet je dan lezen en dan komt er vanzelf uit wat een naaste is in Bijbelse zin. Vers 15 begin ik, Leviticus 19, vers 15. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus een naaste, in Bijbelse zin, is een volksgenoot. Gewoon. Simpel. Wat is mijn naaste? Dat is mijn volksgenoot. In Bijbelse zin. En dan gaan we weer terug naar Lucas. Want dat gesprek gaat nog wel even verder. Want de man die zegt van maar wie is mijn naaste? En hij wist dat dus echt wel. Hij wist heus wel, mijn naaste, dat is in ieder geval iedere volksgenoot van mij. En omdat hij die vraag stelt, daarom komt de Heer Jezus met de gelijkenis van de Samaritaan. Dus de gelijkenis van de Samaritaan is niet zozeer wie is mijn naaste, maar is wat verteld op basis van de vraag, wat moet ik doen om het leven in de eeuw te krijgen? Dat is om die reden. En vers 30, dan begint hij dan. En de oude Statenvertaling is hier wat correcter. Want in vers 30 staat hier in de HSV Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers. Dan ligt Jeruzalem ligt wat hoger als Jericho, maar in de Statenvertaling en in de grondtekst staat heel duidelijk, de man ging af van Jeruzalem naar Jericho. Hij ging af. Hij ging niet af als een gieter, maar hij ging neerwaarts. En dat is nog wel een behoorlijke afstand. En ja, dat daar nou net toevallig Jericho genoemd wordt door de Heer Jezus, ja, dat is natuurlijk niet toevallig. Want Jericho is een stad die er niet had mogen zijn. Dat was toen het volk Israël voor het eerst door de Jordaan ging en eindelijk in het land kwam. Toen moesten ze met hun hele volk in doodse stilte om Jericho heen trekken. En toen is de zevende dag, toen is het de stad in elkaar gedonderd. En de Heere God heeft dat gedaan. Het enige wat het volk moest doen was juichen en op de hoorn blazen. En dan kwam het goed. En Jericho die wordt vervloekt door Jozua. En Jozua 6 vers 26 staat ook dat de stad vervloekt is. En dat degene die de stad het lef heeft om de stad ooit weer op te bouwen, dat zal gaan ten koste van zijn kinderen. En dat wist je dan van tevoren, hè? En dan inderdaad is dat gebeurd. In 1 Koningen 16 vers 34 staat, in zijn dagen herbouwde de Betlehiet Hiel Jericho ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. Naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Toch gebeurt. En op dit moment is Jericho de gokstad van het Midden-Oosten. Als je wil gokken en je bent in Amerika, dan moet je naar Las Vegas gaan. En als je wil gokken in het Midden-Oosten, dan moet je naar Jericho gaan. Dat is de gokstad. En de ligging van de stad is goed, maar het water was slecht, weet je nog? Er was een keer zover dat de mensen die kregen daar misgeboorte. Het zat in 2 Koningen 2. Een hele verhandeling van de profeet Elia, die tot de conclusie, de mensen komen bij hem en zeggen, ja, Jericho, mooie stad, alleen het water is fout. Want de mensen die daar kinderen geboren, de kinderen die daar geboren worden, dat gaat niet goed. Het water is fout. En Elia die gooit dan een schaal met zout in dat water. En dan zijn de problemen opgelost. Jericho. Maar goed, we gaan weer verder met Lucas. Want er staat dus, een man ging af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers. Nou ja, en dan ben je alles kwijt als je de verkeerde kant op gaat. Hij had moeten opgaan naar Jeruzalem, maar hij ging af. Hij ging naar de gokstad, naar de stad die er niet had moeten zijn. En dan ben je alles kwijt, dan ben je kleren kwijt. En dan lig je daar in die loeihete zon te branden. En het bloed loopt eruit, want hij was half dood. Nou, dat is niet best. Dat gaat helemaal niet goed komen. En evenzo, toevallig, kwam er ook een priester langs diezelfde weg. En dat valt ook weer niet helemaal op in deze vertaling, maar in de andere vertalingen wel. Deze priester die ging namelijk ook af. Die ging dezelfde weg af van Jeruzalem naar Jericho. Dat was niet slim van die priester, maar hij had op moeten gaan naar Jeruzalem. En daar zijn werk moeten doen. Want hij was een priester van de Allerhoogste God. En dan vers 2, evenzo ook een leviet. Die ging evenzo, die ging ook af. Die ging ook de verkeerde kant op. Die ging ook van Jeruzalem naar Jericho. En dan komen ze bij die plek en dan zien ze die man daar liggen. En ze denken, oh jee, daar heb je er weer eentje. En gauw aan de overkant van de weg, een andere kant op kijken en geen poot uitsteken. Dat is wat de herders en de dienaars van de Heere God deden. En ja, dat hadden ze eigenlijk wel kunnen doen. En dan zie je dus ook in vers 33, maar een Samaritaan die op reis was. Kijk, die Samaritaan gaat niet af. Die was niet onderweg van Jeruzalem naar Jericho, die was op reis. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Een Samaritaan. Ja, dan moet je nou net je voorstellen dat dit verhaal verteld wordt door de Heer Jezus tegen de wetgeleerden. En er staan een heleboel Joden staan eromheen te luisteren. Want ja, die rabbi uit Nazareth, ja, dat was toch wel wat bijzonders. En ze waren wel in voor een nieuwtje. Maar Joden en Samaritanen, dat was water en vuur. Dat staat ook heel duidelijk in Johannes 8, vers 48. Joden gaan niet om met Samaritanen. Nee, dat was natuurlijk een heleboel oud zeer van vroeger. Hè, toen de scheiding was gekomen tussen de twee stammen en de tien stammen. De twee stammen, dat was Juda en Benjamin. Hoofdstad Jeruzalem. De tien stammen, dat was daarboven. Met als hoofdstad Samaria. Water en vuur. Heibel in de keet. Scheidbrief gegeven. En het volk Israël is toen, die tien stammen, is toen in 700 voor Christus al door de Heere God in ballingschap gestuurd. En dat komt natuurlijk allemaal goed. Hè. Die tekst staat daar ook zo mooi daar in Jesaja 11 vers 12. En ook het voorgaande vers is heel interessant. Maar dat komt allemaal goed, dat weten we ook uit het woord. Maar goed, ja, een Samaritaan, de Heer Jezus had het niet treffender kunnen zeggen. Een Samaritaan die daar reisde daaromtrent en die kwam in zijn buurt. En hij blijkt dus op een rijdier te zitten. Het zal wel een ezel geweest zijn. En hij stopt. En hij stapt van zijn rijdier af. Hij gaat naar beneden van zijn verhoogde positie en hij knielt bij die man die daar ligt dood te bloeden. En hij is met ontferming bewogen. Hij heeft kennelijk het een en ander bij zich. Hij verbond zijn wonden. Hij goot er olie op en wijn, vers 34. Hij verzacht de wonden. Hij geeft hem een slokje, denk ik, want hij zal wel dorst gehad hebben. En dan tilt hij hem op zijn eigen rijdier. Dat was nog een hele klus, lijkt mij. Een volwassen mens op een ezel zetten, dat lijkt me nog wel een klus. En hij bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. Dus de zorg was niet af op het moment dat, hij de herberg in Jeruzalem binnenging. Nee, hij verzorgde hem daar ook. En dan vers 35, en toen hij de volgende dag wegging, want ja, hij was op reis, hè, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Dat is toch wel een hele bijzondere man, die Samaritaan. Dat hij zomaar een wildvreemde, wat zeg ik, een wildvreemde, het was een Jood, het was een vijand eigenlijk. Ze konden elkaar niet luchten of zien. Maar hij ziet hem liggen en hij maalt daar niet om. En hij komt naar beneden en hij helpt hem en hij brengt hem in de herberg. En ja, wat een geweldige ommekeer in het leven van de man die afging van Jeruzalem. In eerste instantie ligt hij daar dood te bloeden en hij denkt van nou, dat is het dan. Dit was mijn leven. En dan komt er iemand uit een totaal onverwachte hoek, van een totaal onverwachte nationaliteit. En die tilt je op en die maakt de wonden schoon en die geeft je een slokje wijn en die verzorgt je wonden met olie en die brengt je in de herberg. En dan betaalt hij de kosten op voorhand. En dan zegt hij ook nog, ja, ik moet wel verder nog, want ik ben op reis. Maar als er nou nog meer kosten zijn, ik kom terug en zal ik ook dat betalen. Dat is toch wel uniek. En datzelfde lees je ook in de geschiedenis van Onesimus. Hè? Als de weggelopen slaaf Onesimus wordt teruggestuurd door Paulus naar Filemon, dan krijgt hij een brief mee van Paulus. En daar staat er ook in die brief van, neem hem nou maar weer tot je, deze Onesimus. Hij is nu nuttig, want hij is tot geloof gekomen. En als hij jouw schade berokkend heeft en als er nog kosten zijn, zal ik het betalen als ik bij je kom. Nou, dat is toch prachtig mooi. Dat je zo iemand tegenkomt in je leven. En dat zegt deze man ook, deze Samaritaan. Wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Ja, en dan komt natuurlijk een hele belangrijke vraag. En let u vooral op hoe de vraag gesteld is, hoe scherp gedefinieerd. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? Deze drie. Was het de priester? Was de priester de naaste van de man die in handen van de rovers was gevallen? Of was de leviet de naaste van de man die in handen van de rovers was gevallen? Of was de Samaritaan de naaste? En dan moet je ook tot de conclusie komen als je die vraag zo stelt, dat een naaste in Bijbelse zin dus iemand is die jou hulp verschaft. Als we nou straks, de dienst is afgelopen en de koffie is op en we lopen daar door die straat en we zien iemand in de goot liggen, dan moet je niet denken van, oh, dat is mijn naaste, die ga ik even helpen. Het is goed dat je het doet, hoor, als er iemand ligt. Het is goed dat je dat doet, tuurlijk. Menslievendheid. Maar een naaste, in Bijbelse zin, is iemand die mij, die ons, die u, hulp verschaft heeft. Er kan er maar één zijn. Wat we vanmorgen gezongen hebben. Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond. Ik moest eraan denken toen we het zongen. 509, een prachtig mooi lied. Ik krijg er altijd een beetje een brok van in de keel als ik dat zing. Want hij is degene die ons, die ten dode opgeschreven waren, verlossing gegeven heeft. Hij heeft ons opgepakt. Hij heeft ons een positie in de hemel in Christus gegeven. Hij heeft een verzoening gebracht die zo uniek is, die zo totaal is. Dat kunnen we niet eens begrijpen. Daar zijn niet eens woorden voor. In de Bijbel is het woordje verzoening in de eerste 7 brieven op dezelfde manier vertaald als in de laatste 7 brieven. Maar er staat wel degelijk wat anders. En dat zijn dingen die de moeite waard zijn. Dus als het hier gaat over wie is de naaste van de man die in handen van de rovers is gevallen, ja, dan moet de wetgeleerde, ja, dan moet hij zeggen, de Samaritaan. Maar ja, hij kan dat woord niet uit zijn mond krijgen. Dus dan zegt hij het heel netjes en politiek heel correct. Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Nou, was dat een goed antwoord? Ja. Ik denk dat hij wel een beetje beschaamd staat ondertussen. Want hij stond op om de Heer Jezus een poot uit te trekken. En dat pakt een beetje anders uit. Hij staat met beschaamde kaken. En er staan natuurlijk een heleboel mensen omheen En die hebben het verhaal allemaal gehoord. En dan dat laatste zinnetje. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Ja, wat moet hij nou doen? Moet hij nou doen zoals de priester? Moet hij nou doen zoals de leviet? Of moet hij nou doen zoals de Samaritaan? Of is er nog een mogelijkheid? Ik denk dat hij de laatste mogelijkheid moet hebben. Ik denk dat hij zich moet realiseren, meneer de wetgeleerde, dat hij degene is die daar lag, afgegaan van Jeruzalem naar Jericho. Hij lag naakt en slagen toegediend en half dood lag hij daar te wachten op de dood. Onherroepelijk zou hij komen. Dat moest hij zich realiseren. En dan komt daar de Heer Jezus en die komt op een ezel en die stijgt af. Die komt van boven en die bemoeit zich ermee. En die geeft hem een totale andere positie. Die geeft een redding die ongelooflijk is. Want ja, dat is de unieke gedachte achter deze gebeurtenis. En er zitten natuurlijk nog een heleboel van die prachtige mooie dingen in. Want als je nou leest over de Samaritaan die op reis was en die dan 2 schellingen geeft, 2 penningen geeft hij aan de waard. Die 2 penningen, ja, dan ga je dan zo even over lopen nadenken. En een penning is natuurlijk ook een dagloon. Hè? De gelijkenis van de wijngaard, er worden werkers gezocht voor de wijngaard, die wordt afgesproken, je krijgt een penning per dag. Dus als hier gesproken wordt over 2 penningen, want kijk, die gedachte moet bij ons opkomen. De Heere God had net zo goed er neer kunnen zeggen, hij gaf hem geld. Ja, dat is hetzelfde. Nee, 2 penningen. Daggeld. Hij komt dus terug op de 3e dag. Want hij was daar, hij gaf 2 penningen en hij kwam terug op de 3e dag. En wij weten dat alle grote cruciale gebeurtenissen in de Bijbel gebeuren altijd op de 3e dag. Ook als het een klein beetje wegvertaald is. In de eerste plaats natuurlijk de 3e dag dat de Heer Jezus in staat was op te staan uit het dodenrijk, uit de dood. En de dood overwon. Hij deed het zelf. Hij had die opdracht van zijn vader. En dat deed hij. En hij was daarvoor in de hof van Gethsemane wel beangstigd en bang. En hij bad daar ook voor. Want toen hij 3 keer gebeden had, toen had hij de rust. En toen zei hij tegen de discipelen, blijf maar lekker slapen. Ik ga het doen. Want hij had die opdracht zijn hele leven al. Hè? Het hele leven heeft Jezus geweten. Uiteindelijk, dan moet ik mijn leven geven voor de mensheid. We moeten daar even heen. Johannes 8, geloof ik. Dat zijn wel belangrijke dingen die we paraat moeten hebben. Nou, is het 8 of is het 10? 10. Johannes 10. Daar is hij uitvoerig in gesprek. Dat is een ongelooflijk mooi hoofdstuk over de goede herder en de schapen. En dan zegt hij in vers 17, dat zegt de Heer Jezus zelf, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Het is hem niet overkomen of zo. Het is niet zo van, hij werd aan het kruis gespijkerd en hij verloor zoveel bloed dat hij stierf en dat de levensgeest hem ontnomen wordt. Nee, hij besloot zelf, ik ga nu sterven en hij gaf de levensgeest terug aan God. En daardoor stierf hij. Bij een mens gaat het net andersom. Wij sterven en de levensgeest gaat weg. Maar bij de Heer Jezus was dat, hij had de macht om het te doen. En dat was voor hem natuurlijk ook de eerste keer. Dat was een kwestie van geloof. Daarom wordt er ook in de laatste brieven van Paulus ook nogal nadrukkelijk gesproken over het geloof van Jezus Christus. Maar ook al in Galaten en Romeinen. Dat gaat niet zozeer over het geloof in Jezus Christus, wat wij moeten openbaren. En ik moet u eerlijk zeggen, dat stelt niet zo heel veel voor. Maar als ik dan dit lees, wat we net in Johannes 10 gelezen hebben, dat hij zoveel vertrouwen en geloof had in zijn vader, dat hij de opdracht uitvoerde om te sterven, om zichzelf te geven, in de vaste overtuiging dat als hij 1 keer in het dodenrijk was, dat hij de macht zou hebben, als eerste en als enige, om daaruit op te staan. Dat deed hij zelf. Dat geloof had hij. Dat is het geloof van Jezus Christus. Daar is onze behoudenis op gebaseerd. Dus ook als wij eens een keertje twijfelen aan dit of dat, of wij maken een moeilijke situatie mee, of de dingen breken af bij de handen, dat kan gebeuren in het leven, hè? Dat is veel gedoe, zo links en rechts. Dan kan het zijn dat ons geloof wel eens een klein beetje aan het wankelen is. Maar daarmee is onze behoudenis niet in het geding. Want die is gebaseerd op het geloof van Jezus Christus. En dan moet u zeggen, daar ben ik heel blij om. En daar word ik heel stil van. Dat hij dat allemaal gedaan heeft met ons allemaal in gedachten, in zijn achterhoofd. Dus die ene schelling, die staat voor 2 dagen. Want in Matteüs 20, vers 2 staat, toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schelling per dag, zond hij hen naar de wijngaard. Ja, en de wijngaard, zodra het over een wijngaard gaat, gaat het over Israël. Hè? In Jesaja zijn al zo ongelooflijk veel dingen geschreven over de wijngaard. En er zijn ook wat gelijkenissen over de wijngaard. Het gaat over Israël, die zijn prijs moest, of zijn product moest opleveren. Maar er is nog wat met die 2 schellingen. Want als je zo het monetaire stelsel van het Nieuwe Testament vergelijkt met het monetaire stelsel van het Oude Testament, dan blijkt dat gelijk is. 2 schellingen is hetzelfde als een halve sikkel uit het Oude Testament. 2 schellingen in het Nieuwe Testament is dezelfde waarde, financiële waarde, als een halve van het Oude Testament, een shekel. En is daar wat mee dan? Ja, daar is wel wat mee. Want daar is het zoengeld. Bijvoorbeeld Exodus 30, dan wordt dat beschreven. En daarom zei ik aan het begin ook, het is belangrijk dat je al die dingen gaat opzoeken en je gaat realiseren, waarom wordt dat nou zo op die manier gezegd? Want in Exodus 30, dat is pagina 124, vers 12 wordt daarover geschreven. Daar staat verder, sprak de Heere tot Mozes, wanneer u het aantal Israëlieten, vers 12, hè, wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de Heere een losgeld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Dit moeten allen die bij de getelden gaan behoren geven, een halve sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. De sikkel is 20 gera waard. Een halve sikkel als een hefoffer voor de Heere. Al wie bij de getelden gaat behoren, van 20 jaar oud en daarboven, moet het hefoffer voor de Heere geven. De rijke mag niet meer en de armen niet minder geven dan een halve sikkel. Als u het hefoffer voor de Heere geeft om voor uw leven verzoening te doen. Om voor uw leven verzoening te doen. Kijk, dat geeft de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan nog weer een extra dimensie. Want hij geeft niet alleen 2 keer een dagloon, maar het heeft dezelfde waarde als het zoengeld. En dat is wel belangrijk, want iedere Israëliet die moest dus 1 keer per jaar naar Jeruzalem toe en dan moest hij dat zoengeld betalen. En dan moest hij zich laten inschrijven, dan hoorde hij bij de getelden en dan hoorde je erbij. En dat is dus een zoengeld voor het leven, dat is verzoening voor het leven. Dat is niet de verzoening waar Paulus later over spreekt, de apokatalasso, een totale, gigantische verzoening waar geen Nederlandse vertaling voor is. Maar dat is het zoengeld. En dat komt op een gegeven moment ook nog een keer ter sprake met de apostelen. Dan vraagt een van de schriftgeleerden of van de belastingbetalers of zo, die vraagt dan een van de apostelen, betaalt uw meester het hoofdgeld wel? En dan moet hij naar het water lopen en dan moet hij een vis vangen. En de eerste de beste vis die hij vangt, daar zit dan geld in. En dat is dan gelijk voor 2 halve shillingen. Dan kan hij dus voor zichzelf betalen en voor de Heer Jezus. Weet je? Dat gaat over datzelfde geld. Dat is een verzoening voor het leven. Want zo'n verhaaltje van alleen maar betaalt uw meester het hoofdgeld wel. Ja, wat moet ik er verder mee? Het zegt me helemaal niks. Maar als je weet dat het gaat over een verzoening voor het leven, dat je bij de getelden van Gods volk zou horen. Kijk, de mensen van 19 jaar en jonger, dat waren de kinderen. En van 20 jaar en ouder, die een zwaard konden vasthouden, dat waren de volwassenen. En die moesten dan 1 keer per jaar met z'n allen naar Jeruzalem om zich te laten inschrijven, de mannen. En dat heeft natuurlijk consequenties, want dan zijn plotseling alle gewapende mannen, alle strijdbare mannen, zijn plotseling in Jeruzalem. Dat is natuurlijk gevaarlijk als je vijanden rondom hebt. En de Heere God heeft daaraan gedacht. De Heere God heeft gedacht, als dat zo is in de toekomst en ze zijn in het land, dan kan het dus gebeuren dat ze dan, als ze dit keurig netjes doen, zoals Mozes gesproken heeft, dan gaat het dus gebeuren dat alle strijdbare mannen zijn dan in Jeruzalem of op reis of weer terug. En dan is Israël natuurlijk, kun je makkelijk overvallen. De Heere God heeft eraan gedacht en hij zei toen, als jullie dat doen, dan zal ik ervoor zorgen dat alle volken rondom geen trek aan jullie krijgen. Dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig? Dat is de Heere God. Zo doet hij, zo werkt dat. Dat is zijn principe. Als er nog kosten zijn en ik kom terug, Ik zal het betalen. En dat ook voordat het volk Israël bijvoorbeeld door de Jordaan ging. Dan hebben ze eindelijk 40 jaar gehannes en gedoe in de woestijn. En dan liggen ze met die enorme ploeg mensen, liggen ze daar in Moab, aan de oostelijke kant van de Jordaan. En dan komt de wetgeving van de Heere God en die zegt van, nou, ik zal voor jullie vrijplaatsen maken, vrijsteden maken. Dan denkt hij al aan het punt dat er mogelijk gehannes zal kunnen zijn in de toekomst, dat iemand anders per ongeluk doodt zonder dat hij dit bedoelt. En ik zal voor jullie 6 vrijsteden geven. En als je dan per ongeluk iemand gedood hebt en het was niet de bedoeling en je haatte hem van tevoren niet, dan mag je daar naartoe vluchten en dan mag je daar gaan wonen, mag je een huis bouwen. En als je daaraan bent, dan ben je veilig voor de bloedwreker. En op het moment dat de hoge priester sterft, dan mag je teruggaan en dan is alles weer goed. Dat wordt door de Heere God gezegd. En op zichzelf is dat prachtig mooi. Maar hij zegt het al voordat ze in het land zijn. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo ongelooflijk, dat de Heere God al die details van tevoren geregeld heeft. Zijn volk kennende, zijn mensen kennende. En wij zijn ook van die mensen. Met veel fouten en gebreken en gehannes. En wij slaan wel eens even de plank behoorlijk mis. Dus ga heen en doe gij even zo. Ja, en wij? En wat moeten wij met deze geschiedenis? Ja, als ik eraan denk wat wij hebben meegemaakt. Wij waren ook van tevoren ten dode opgeschreven. Wij waren in zonde ontvangen en geboren, heb ik vroeger op de catechisatie geleerd. Dat blijft wel hangen, zo'n zinnetje. Dat maakte wel diepe indruk. En dan, maar wij zijn gered van de dood en alle wonden uit het verleden zijn verzorgd en verzacht met olie en met wijn. Alle gedoe van vroeger, alles waar je soms jarenlang niet aan gedacht hebt. En dan hoor je iets en dan denk je, oh ja, dat is mij ook overkomen vroeger. Dat is waar ook. Maar ja, was ik vergeten. En dat wordt allemaal verzacht en verzoend door de Heere God. En hij bracht ons in een veilige plaats. In de hemel, in Christus. Juridisch gesproken is dat onze positie. Ik zie het nog niet en u ziet het aan mij ook niet, maar ik ben wel een hemelburger. En dat geeft mij mijn leven een geweldig perspectief. Als ik het tegenwoordig om me heen kijk met al dat gedoe en alles wat opgeblazen wordt door de media, en dan denk ik van, ach ja, corona is wel erg. Maar het virus van de zonde is veel erger. Heeft een onherroepelijke dood. En bij de coronavirus meen ik dat 80-90% wel mensen kunnen overleven. Ja, dat is een andere koek. En alles is betaald, ook eventuele latere kosten. Ja, alles is verzoend. Hij is gestorven en alles is verzoend. Hij is opgestaan. Ik ben met hem gestorven en met hem opgewekt in nieuwheid des levens. Dat is allemaal geregeld. Dat is allemaal klaar. En ook de dingen die nu in mijn leven nog misgaan, dingen die ik... Die ik zelf gewoon door stommiteit uithaalde, die ik niet had moeten doen. Al die kosten zijn allemaal geregeld. En het hoofdgeld ter verzoening is ook voor mij betaald. Ik hoor erbij. Bij het volk, bij het hemelse volk, bij de hemelburgers. En daar komt nog bij, er ligt toch een prachtige toekomst voor ons. Overgeplaatst in de hemel nu al. Je kent je geluk toch niet op dat juridische positie is. En als dan Satan rondgaat als een briesende leeuw en... Daar is plotseling weer iemand van de gelovigen overleden. Hè? Zoals afgelopen week dinsdag is broeder Gert Heikoop overleden. En dan moet Satan met leden ogen aanzien dat daar weer een mens gered is. En dat hij dan wezenlijk niet alleen opgewekt is, maar ook opgestaan is. En dat er dan weer een mens naar de hemel toe gaat. Die zijn positie in de hemel inneemt. En het enige wat wij nog kunnen doen is dan het lege omhulsel in het graf stoppen. En dat is het dan. En dan Satan kan daar niks aan veranderen. Als de Heere God wat doet, dan doet hij het goed. En dat is de les, denk ik, die uit deze prachtige geschiedenis te halen is. Dat wij diegene waren die in handen van rovers is gevallen. En dat wij een wisse dood voor ogen hadden. En dat de Heere kwam. Hij stapte van zijn hoge positie af. Hij knielde bij ons neer. Hij zette ons omhoog op zijn eigen rijdier. Hij betaalde het zoengeld en hij zegt, de derde dag kom ik terug. Ja, is toch wel prachtig, de derde dag. 2 schellingen. En dat zijn van die dingen die moet je dan voortdurend in je gedachten houden. Dat zodra je in de Bijbel ergens zo'n kreet tegenkomt van een eerste of een tweede of een derde dag. Dan weet je, dat gaat over de grote plannen die God nog steeds in petto heeft. Want op dit moment leven we gelukkig in de genadetijd. Het is genade. Genade heerst. De wet is afgedaan, is tot Christus. En toen was de wet niet meer actueel. Je kunt trouwens sowieso niet zoveel met de wet. Maar nu is het genadetijd. Nu mogen we leven uit genade. Nu mogen we gewoon de dag beginnen met de Heere God en zeggen, Heer, dank u wel dat ik weer een dag krijg. Dat ik weer in gezondheid ben opgestaan. Dat we deze dag weer aan uw hand verder mogen gaan. En wat de dag ook brengt, wilt u me maar leiden. Wilt u me maar wijsheid geven. Bewaren op de weg. Wilt u ons samen maar de juiste koers wijzen. Wilt u ons helpen om op de bijbelstudies die er zijn, de bijbelkringen die er zijn. Wilt u ons wijsheid geven in contacten met de kinderen, met de kleinkinderen. Peter zei het al, even, we zijn zo rijk met zoveel kleine kinderen, met zoveel jeugd. Ja, maar ook een verantwoordelijkheid. Je mag ervoor bidden en je mag ervoor danken. Dus dit is wat ik gedacht had vanmorgen aan u over te brengen. Betreffende een geschiedenis ja, die iedereen wel kent, maar die toch een prachtige mooie diepgang heeft, vind ik. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken. Lieve Vader, we zijn er blij mee dat we uw kinderen zijn geworden, Heer. Dat u ons hebt gekocht en betaald. En dat alles geregeld is, tot in de kleinste details. Dank u wel dat we ook uit deze geschiedenis weer mogen leren dat u van tevoren overal aan denkt. Dat alles tot in de kleinste puntjes geregeld is, Heer. Dank u wel voor uw nauwkeurigheid en uw precisie. Dank u voor het weergaloos mooie woord van u wat we ontvangen hebben. Dank u wel dat wij zelfs nog van uw geest hebben ontvangen als onderpand van iets wat nog mooier is. Een hemelse toekomst. Heer, we zijn er blij mee dat dat gegarandeerd is door u. We willen u danken dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Heer, we willen u danken voor de broeders en zusters die u ons hebt toevertrouwd, waarmee we samen op mogen trekken. Wilt u ons maar wijsheid geven ook om dat op een verantwoorde wijze te doen. Heer, we zijn van die feilbare mensen die nogal makkelijk de mist in gaan, maar we zijn blij dat u ons hebt gekocht en betaald, Heer. Dat u ons ook van uw geest heeft gegeven om ons de juiste koers te wijzen in dit leven. We danken u voor uw liefde. We vertrouwen ons aan u toe voor de week die weer voor ons ligt. Heer, en u kent onze positie, de thuissituatie, de familie om ons heen. U kent de zaken waar we blij van worden, maar ook de zaken waar we ons zorgen over maken. Heer, wilt u maar tot uw doel komen in ons leven? Dan komt het goed. Heer, we koesteren ons graag in uw liefde. Amen. Ja, dan was ik nog zo vrij geweest om een paar weken geleden, een lied hier naartoe te mailen. Wat ik graag met u wil zingen. Want ik hou wel van mooie liederen. En dat was een lied wat ik hoorde op de televisie van een meneer Leonard Cohen. Cohen betekent priester. En daar kwam het woordje halleluja nog van vaak in voor. En dat denk ik, dat is mooi. Want het aardige van een lied als deze is, het zingt makkelijk mee. Er komt voortdurend de kreet in voor halleluja, halleluja. Nou, dat zingt de hele wereld. Maar de tekst die meneer Cohen had bedacht, vond ik niet zo geweldig. Dus toen ben ik zo vrij geweest om daar zelf iets in te vullen. Naar aanleiding van de teksten die daarboven staan. En ik heb begrepen dat het orkest heeft het ondertussen volledig onder de knie. Ga je eerst even één melodietje spelen? Want vooral de laatste drie regels die zijn wel eens een beetje lastig. Even eentje voorspelen en dan beginnen we dan te zingen. Kan dat, ja? Oké. Okay.